Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen volgen wij door samen te zingen van Psalm 108, daarvan het eerste vers. Hoe fier heeft hij geleerd. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. Dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de bereinde 10 geboden, het 9e vers. In aansluiting daarop lezen we het Marcus Evangelie hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. Marcus, de versen 1 tot en met 11. En het Pascha en het feest der ongehevelde broden was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar zij zeiden niet in het feest, of dat niet misschien oproer onder het volk zij. En als hij te Bethanië was in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw. Hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardus, van grote prijs. En de albasten fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want de zalf had kunnen boven de 300 penningen verkocht en de armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zeide, laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven. Tot een voorbereiding der begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hun zou overleveren. En zij dat horende, waren verblijd en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou.
Gemeente, wij gaan samen zingen op Psalm 23. We zingen alle 3 de versen. De God des heils wil mij ten herre wezen. En wat er verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. Tweede voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deur gelukkig bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegen u met uw gaven. Betere tekstwoorden voor de preek op deze derde Lijdenszondag ter voorbereiding op de houden heilig avondmaal volgende week als de Heer het geeft. Hier vinden wij het ons voorgelezen Bijbelgedeelte Marcus 14, versen 1 tot 11, gaat om de versen 3 tot en met 9, waarbij uitgangspunt vers 9 is. De centraal tekstwoord is Marcus 14, vers 9, voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de zalving te Betanië. Drie aandachtspunten. Gaat eerst over liefde in vers 3. Daarna als tweede over ergernis in vers 4 en 5. Daarna als derde over onderwijs in de versen 6 tot en met 9. Dus het thema is de zalving te Betanië. Achtereenvolgens liefde, ergernis, onderwijs. Onze eerste gedachte is liefde. Gemeente jongens en meisjes, in gedachten gaan we vanmorgen naar het plaatsje Betanië, even buiten de stad Jeruzalem. Naar het huis van Simon de Melaatse. Het is een paar dagen voor Goede Vrijdag. Een paar dagen voor het paasfeest zal worden gevierd. Het is inmiddels etenstijd. In het huis van Simon is het best wel druk. Nodigelingen zijn voorbereid. Want Simon die heeft gasten uitgenodigd. En gasten ook ontvangen. Martha is druk in de weer. Broer Lazarus is er ook bij. De Heer Jezus met zijn discipelen zijn er ook bij. Ze zijn allemaal door Simon de Melaatse uitgenodigd om met hem de maaltijd te gebruiken. Een gebaar van oosterse gastvrijheid. Misschien ook wel een gebaar van dankbaarheid. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat Simon Melaatse is geweest. Vandaar die bijnaam Simon de Melaatse en zijn genezing te danken heeft gehad aan de Heer Jezus. Dat de mede ook daarom ook de Heer Jezus met zijn discipelen heeft uitgenodigd bij deze maaltijd. Simon is gesteld op dit contactmerkje. Want nog meer dan bij ons is in het Oude Oosten de maaltijd samen gebruiken een vorm van geestelijke gemeenschapsoefening. Jongens en meisjes, Martha is vanavond degene die voor alles heeft gezorgd. Ze heeft nodige dingen voorbereid voor deze maaltijd met naar alle waarschijnlijkheid ongeveer 15 gasten. Schalen met eten staan op tafel. De maaltijd begint, maar dan, ja, dan gaat zachtjes de deur open en ineens, ja, ineens komt er een mevrouw de eetzaal binnen. Marcus vertelt haar naam niet. Johannes wel, het is Maria, de zus van Martha. Maria, die glipt ineens de eetzaal binnen met in de hand een dure albasten fles. Zulke flessen werden gebruikt om er lekker ruikende olie in te bewaren. Zo ook hier. In deze fles zit zalfolie van echte nardus. Dat is een stof met een heerlijk ruikende geur die gewonnen werd uit gedroogde wortels van een plant uit het Himalaya-gebergte. Ik kan begrijpen. Er werd veel geld voor betaald. Zoveel geld, je moest er bijna een jaar voor werken. En met zo'n dure fles loopt Maria direct naar de Heer Jezus toe. Met één beweging breekt ze de slanke hals van de fles af en dan, ja, voordat iemand Maria ook maar tegenhouden kan. En zonder ook maar één woord van haar te horen, giet ze de olie helemaal uit over het hoofd van de Heer Jezus. Die heerlijk ruikende nardusolie, die druipt via het hoofd en de schouders helemaal van de Heer Jezus af tot en met zijn voeten. Marcus en Matthäus die zeggen dat ze het hoofd van de Heer Jezus zalft. Johannes dat ze zijn voeten zalft en daarna met haar haren zijn voeten ook afdroogt. De Heer Jezus wordt dus helemaal overgoten met deze nardusolie. Dat moet heerlijk verfrissend geweest zijn op deze warme dag. Jongens en meisjes, wat ruikt de Heer Jezus lekker? En ook de eetzaal is nu gevuld met die heerlijk ruikende geur van deze zalfolie. Gemeente, waarom doet Maria dat? Waarom doet Maria dat? Voor het antwoord op deze vraag lezen de geschiedenis van morgen eerst in het bredere verband waarin Marcus alles vertelt. Direct voorafgaand aan deze geschiedenis lezen de versen 1 en 2 van ons teksthoofdstuk dat de overpriesters en de schriftgeleerden met list en bedrog een manier zoeken om de Heer Jezus te kunnen vangen en te kunnen doden. Dat is een uiting van diep gewortelde haat tegen Jezus. Direct na de geschiedenis lees je versen 10 en 11 over het verhaal van Judas. Hebben afspraken die hij erover maakt met de overpriesters en de schriftgeleerden. Opnieuw zo'n uiting van diep gewortelde haat tegen Jezus. Let dan goed op, want Marcus doorbreekt, vers 3 tot 9, de volgorde van tijd door ons in het verloop van de geschiedenis een week terug in de tijd te laten gaan. Om dan ingeklemd tussen twee andere geschiedenissen, die worden gekenmerkt door haat, dit te vertellen, de geschiedenis die wordt gekenmerkt door liefde. Tegen de donkere achtergrond van verraad en van vijandschap van overpriesters en schriftgeleerden en Judas, is dan nu ineens deze vrouw Maria, die niet met woorden laat horen, maar met daden laat zien hoe vol ze is van de Heer Jezus en hoeveel zij van de Heer Jezus houdt. Tegen de donkere achtergrond van haat komt de kern van Gods genadewerk in dat belangrijk kernwoordje liefde van morgen naar ons toe. Want dat is de onzichtbare hand waardoor Maria wordt getrokken en wordt geleid naar de Heer Jezus, naar haar Heere en zaligmaker. Om met deze heerlijk ruikende dure narrenolie te laten zien, ik hou van u. En omdat ik van u hou, heb ik dit voor u over en wil ik dit zo graag ook doen. Gemeente, wat is het een ontroerend beeld waar we morgen over na moeten denken. Een daad van liefde, een daad ook van toewijding. Maria laat haar liefde en toewijding aan de Heer Jezus merken. En het is goed om dieper over na te denken, eerst wat meer algemeen. Wanneer wij veel van iemand houden, dan laten wij dat hopelijk ook merken. Jongens en meisjes, laat jij wel eens merken aan je papa en je mama dat je veel van hen houdt. En hoe doe je dat dan? Dat is belangrijk. Binnen een relatie, binnen een gezin, binnen een gemeente. Iedereen die doet dat misschien weer op een andere manier. Dat wordt wel eens talen van liefde genoemd. Het kan goed zijn om je daarin te verdiepen. is de taal van de liefde passend bij de persoon voor wie je bedoeld is? En wat is jouw taal daarin dan? Nu meer in het bijzonder, naar de verhouding met de Heer Jezus toe. Gemeente, wij hebben allemaal heel persoonlijk de Heer Jezus namelijk nodig, een relatie door het levende geloof. En leeft deze liefde en toewijding die je bij Maria ziet dan ook in ons hart? Jongens en meisjes, hou jij ook al veel van de Heer Jezus? Jongelui, jullie. Het is onderwijzend wat je leest in 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is de basis, de kern in het leven van al Gods kinderen. En die liefde van God, die de Heilige Geest legt in de harten van mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die brengt iets in beweging van binnen. Die liefde, die krijgt een wederkerige beweging terug naar God toe. Anders gezegd, er komt een op God gericht verlangen. Een op God gerichte levenshouding. Je hart en je liefde en je leven, die gaan in liefde uit naar hem. Op die manier zoekt ten diepste de Heilige Geest vanmorgen in de voorbereidingspreek alle nieuwgeboren kinderen van God op. Niet alleen de mensen bij wie de Heer al langer in hun leven werkt, maar ook, wat je wel eens noemt, de pasgeboren kinderen in het geestelijk huisgezin van God. Al degenen die de Heer volgende week aan het heilig avondmaal als hemelse gastheer verwacht. Hoe het dan ligt van binnen. Ja, straks ter gedachte wil ik daar wat meer van zeggen. Nu alleen dit. Gemeente die in zijn of haar leven heeft ervaren dat de Heer ook mij heeft opgezocht. Ook mij heeft stilgezet. Mij in mijn schuld en verlorenheid heeft opgezocht in genade en in ontferming. Die in zijn of haar leven heeft ervaren dat de liefde van de Heere in zijn of haar hart is gelegd. Dat de Heere in mijn schuld, in mijn verlorenheid, door de Bijbelwoorden heen tot mij spreekt. En ook mijn rechterhand heeft willen vastpakken. Die heeft de Heere ook lief gekregen. En dan komt er zo'n wederkerige beweging naar de Heer toe, in uitingen van liefde en van toewijding. Ook al zijn er misschien nog zoveel dingen waaraan wij geen stem kunnen geven. Dingen die we niet zo goed onder woorden kunnen brengen. Ook al zijn er dan misschien nog zoveel dingen waarin we onderwijs nodig hebben. Maar wanneer we oog gaan krijgen voor het offer wat Christus met zijn leven voor ons heeft gegeven, ons heeft losgemaakt van de duivel en weer vast heeft gemaakt aan God, dan maakt hij door zijn Heilige Geest ons leven nieuw. Opdat wij ons met ons hele leven de Heere dankbaarheid bewijzen voor al zijn weldaden. En hij door ons geprezen wordt. Zo leert ons de catechismus. En het wordt ons verlangen dat door onze wandel ook onze naaste voor Christus gewonnen wordt. Maria betaalde heel veel geld om deze dure zalfolie te kopen uit liefde tot haar Heere. zou gezegd kunnen hebben, u al mijn liefde waardig schatten, omdat u mijn rechterhand hebt willen vatten. Gebed, hoe is dat in uw leven? Hoe is dat in jou en ook in mijn leven? Misschien bent u, ben jij dat wel, die uit wederliefde tot de Heere een stukje van je tijd geeft voor de dienst van de Heere. Of een stuk van je tijd geeft, dienen van de Heere, door het zorgen voor anderen. Door het evangelie te verspreiden. Door het bieden van een luisterend oor, van een beker koud water en misschien ook wel het geven van geld. Dat is de liefde van Christus, de banier over ons geworden. En je wilt hem dienen met de gaven en de mogelijkheden en de beperkingen die we gekregen hebben. Ook al weet je net als Maria misschien niet wat je zeggen moet, je hebt hem lief gekregen omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan gaat de nodiging uit tot zulke mensen zoals Maria. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Nu de tweede gedachte. Ergernis. Gemeente jongens en meisjes, in die eetzaal zitten Simon de Melaatse, Lazarus en ook de discipelen. Die zagen het net gebeuren. Pure fles, die werd gebroken, dure zalfolie, werd over de Heer Jezus heen uitgegoten. En dan beseffen ze maar al te goed, dit heeft heel erg veel geld gekost. Dit was heel dure zalfolie. Marcus en Matthäus vatten de reactie samen. Vers 4-5 lees je dat er een geërgerd gemompel onder hen opgaat. Ze nemen het Maria zelfs kwalijk, worden boos. En er waren sommigen die het erg kwalijk namen bij zichzelf. En zeiden, waartoe is dit verlies van de zalf geschied? Van dezelfde had kunnen boven de 300 penningen verkocht en die de armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Johannes, zegt er nog wat bij, is een evangelie. Die laat Judas Iscariot naar voren komen als de woordvoerder van de discipelen. Hij vooral werpt de vraag op waarom deze zalf niet verkocht werd. En de opbrengst van 300 penningen niet naar de armen toe ging. Judas was penningmeester van de 12 discipelen. Hij beheerde het geld om uit te delen onder de armen. Is het misschien dat zo dat Judas hier gedreven wordt door een stukje zorg voor de armen? 300 penningen omgerekend was een gemiddeld jaarinkomen. Denk er even over na, gemeente. Dat was een gemiddeld jaarinkomen. En dat is nu dan weg. Dat ze beter aan mensen in nood kunnen geven. Ergernis, dat past ook ergens bij het sobere van leven van de discipelen met de Heer Jezus ook. Het lijkt dus een begrijpelijke en ook een terechte zorg. Dat lijkt zo, maar vooral bij Judas is dat niet zo. Johannes zegt in het evangelie onnuchterend en ontdekkend dat Judas helemaal niet gedreven wordt door zorg voor de armen, maar door puur eigenbelang, omdat hij een dief was en de beurs had om te bewaren wat door anderen was gegeven. Zo zie je de tweede gedachte, de ergernis, bij eigenlijk alle 12 discipelen over deze ogenschijnlijke verspilling van veel geld. Ergernis over Maria's woordeloos bewijs van liefde en toewijding naar de Heer Jezus als haar Here en haar zaligmaker. Laten we erover nadenken. In het licht van de viering van het heilig avondmaal volgende week. Want wat is nou het probleem bij deze discipelen? Ja, dat ze aanzien wat voor ogen is en zich niet verplaatsen in Maria en in de Heer Jezus. Gemeente, dat is ook voor ons een gevaar. Wij mensen kunnen soms zo ontzettend scherp en veroordelend zijn met onze tong en woorden. Niet voor niets wijst Calvijn er met klem op dat wij mensen ons niet ondoordacht moeten uitlaten over iets wat wij niet begrijpen, waar we soms heel letterlijk geen grip op hebben. Toegepast op het heilig avondmaal, wat denken wij als het heilig avondmaal gevierd wordt en we zien de gasten komen? Wat zeggen wij als het heilig avondmaal gevierd wordt en je ziet mensen komen die nog niet eerder aan het heilig avondmaal gekomen zijn? Wij mensen hebben dan soms zo makkelijk onze mening en ons oordeel klaar. Ik heb al eens vaker genoemd en het is goed om het nog eens te herhalen. Als het gaat over de avondmaalgangers, dan oordelen en spreken wij naar het voorbeeld van de apostelen het beste van degenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren. Want het binnenste van het hart is en blijft ons onbekend. Kijk naar de discipelen. Dan moeten zelfs Gods kinderen, ambtsdragers, waken voor hoogmoedige gedachten alsof wij onszelf uitgekozen hadden. Ontdekking is nodig, gemeente, voor ons allemaal, voor het eerst en telkens weer opnieuw, want dan zal ootmoed ons levenskenmerk zijn. Op die manier kom ik gelijk ook bij het volgende uit. Al die dingen die wij weten of menen te weten van onze avondmaalgangers, dat weten zij, als het goed is, zelf ook zo goed. Het is kenmerkend voor iedere ware avondmaalganger dat de Heere ons dan heeft laten zien hoe schuldig en verloren mijn leven zonder God altijd is geweest. We kregen hartelijk berouw over onze zondige gedachten en woorden en werken. Je kreeg in te leven dat je totale bestaan zonde is, zodat je op alle beschuldigingen van binnen en van buiten alleen maar van harte ja kunt zeggen. Inderdaad, het is volkomen waar. Er is van alles op mij aan te merken. Ik weet dat. En de Heere weet dat ook. Dan ga je het de Heere eerlijk nazeggen. Heere, kijk u maar in mijn hart. Het is waar. Ik beleid u al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik heb de dood verdiend. Het is inderdaad waar. Mijn leven klaagt mij aan. Maar wat het wonder werd, God wil het geven alleen uit genade, om Jezus wil. Wat is en blijft het dan een heerlijk wonder dat God op een andere manier naar mensen kijkt. Hij weet dat wij zonder hem verloren zijn. Dat we zonder zijn opzoekende zondaarsliefde verloren blijven. Daarom klinkt met het woord van de wet Ook het woord de nodiging van het evangelie. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Daarom klinkt het, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven ontvangt. Gemeente heeft het woord van de wet, heeft het woord van het evangelie, dan zo ook in ons leven al werkelijk betekenis gekregen. Wie met de jongste zoon tot zichzelf inkeerde, die weet wat het is om op te staan en terug te gaan naar die goede dieren en barmhartige God, tegen wie wij gezondigd hebben en die beleidt het niet te hebben verdiend om kind van God genoemd te mogen worden. Maar die beleeft, als het goed is, op Gods tijd ook iets van dat grote wonder, dat God nu zulke mensen aanneemt tot zijn kind, om Jezus wil. En wat een vrede en wat een blijdschap doorstroom dan ons hart en leven. Wat is het precies waar we wezen moeten? Wie in zijn of haar leven zo Christus heeft ontmoet, ontmoet ook de ander in Christus. Begrijpt u dat met uw hart? Dan is het voor ons het grootste wonder dat God aan mij genade wil bewijzen. En als het dan kan voor mij, dan kan het voor iedereen. Ja, ook voor zoon Maria, van wie wij alleen maar de buitenkant zien. Maar wie het leven een sprekend getuigenis is van Gods opzoekende zondaarsliefde. Dan zoek je ernaar om op een gunnende en liefdevolle manier voor een ander een leidsman tot Christus te mogen zijn. Als Amsterdagen kom je luisteren te zoeken naar wat er nu leeft, echt leeft in het hart, om mensen bij de hand te nemen, om samen te zoeken naar antwoorden in de Bijbel of vragen en het onderwijs ook over het leven met de Here en de uitkomst daarvan aan de Here over te laten in de wetenschap dat uiteindelijk alleen de Here het hart werkelijk kent. We zullen er naar zoeken om ook bij het heilig avondmaal alle mogelijke verhinderingen uit de weg te nemen. Is er iets goed te maken? Doe dat deze week. We zullen er naar zoeken om zelf ook geen verhindering voor een ander te zijn. En we geven onze gedachten over aan het oordeel van de liefde. Want onze mening, ons oordeel, moet dan altijd wijken voor de mening en het oordeel van Christus. Dat is dan ook het derde in het onderwijs van morgen. We gaan eerst samen zingen. Psalm 45, we zingen het zesde vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. En wat er volgt. Te Betanië eerst liefde, daarna ergernis, nu het derde onderwijs, dan van de versen 6 tot en met 9. Gemeente jongens en meisjes, die heerlijk ruikende nardusolie is zojuist over de Heer Jezus heen uitgegoten. Het ruikt nu overal heerlijk. Naast, schuin achter de Heer Jezus, staat Maria met in haar hand die leeggegoten fles. Ze is neergewield aan de voeten van de Heere en ze heeft met de haren zijn voeten afgedroogd. Haar hart stroomt over van liefde tot haar meester. Ze heeft gedaan wat ze kon. Dat ergerde en boos gemompel van de discipelen, die opmerking van Judas, dat klinkt nog na in ieders oren, waarna de Heer Jezus de stilte doorbreekt door het woord te nemen. En dan merk je aan de reactie van de discipelen, dat de reactie van de discipelen, de Heer Jezus, misschien nog wel meer pijn deed dan dat het Maria pijn heeft gedaan. De Heer Jezus neemt haar namelijk in bescherming. Hij legt, zo te zeggen, zijn handen beschermend om haar en om zijn eigen werk heen. Vers 6 tot 8. Maar Jezus zei, laat af van haar. Wat doet u haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gewerkt. Maar de arm hebt u altijd met u. En wanneer u wilt, kunt u hun wel doen. En mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat ze kon. Ze is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding voor de begrafenis. De Heer Jezus vertelt zijn discipelen dus dat ze een prachtig werk heeft gedaan. Op een moment wat eigenlijk niet beter uitgekozen kon worden. Haar liefdestaal is passend. Goed doen aan arme mensen zal nog zo vaak kunnen, maar goed doen aan de Heer Jezus niet. En dat laatste. Dat heeft Maria beter en eerder begrepen dan jullie discipelen. De discipelen plakten hun sticker op Maria, maar de Heer Jezus ziet zijn eigen werk, zijn eigen liefde terug in Maria's werk, in Maria's liefde. De Heer Jezus zet een stempel op zijn eigen werk. Dat doet door te zeggen dat zij het allemaal deed met het oog op de aanstaande begrafenis van de Heer Jezus. Hij legt het uit. Hij geeft woorden aan zijn werk. Want dit was het moment voor Maria, nu de Heer Jezus bij deze maaltijd zo dichtbij is. Maria, die zal niet precies geweten hebben van de tijd en de manier waarop alles binnenkort verlopen zal, want sterven van de Heer Jezus. Maar door alles heen heeft Maria de woorden van de Heer Jezus geloofd en diep in haar hart gevoeld en geweten, dit lijden en sterven is nodig, ook voor mijn verlossing. En dan kan zij niet anders meer dan nu haar liefde tot haar Heere en zaligmaker, de Heer Jezus, laten zien in deze zalving. En de Heer Jezus besluit in een plechtige manier, vers 9, voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepreekt zal worden in de hele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. Het woordje voorwaar komt in ons teksthoofdstuk nog terug, vers 18, 25 en 30. Dat is een bekende uitdrukking die je vaker in de Bijbel leest. De grondtaal staat er al zoveel als amen. Het zal waar en zeker zijn. Dan worden er dus belangrijke dingen door de Heer Jezus gezegd. Straks, wanneer alles achter de rug is, zal de blijde boodschap van Christus dood en opstanding tot verzoening van de zonden wereldwijd worden verkondigd. En dan zal tot gedachtenis van Maria en van haar daad gesproken worden. Over wat zij, zoals de grondtaal dat zegt, in mij gedaan heeft. Zo vandaag zo. Apeldoorn, 2026. Jezus verbindt haar daad aan de verkondigingen van het eeuwig evangelie. Gemeente, aan het einde van de tweede gedachte werden wat dingen gezegd van mensen rondom Maria. Nu wat dingen over Maria zelf. Let op, het licht van de voorbereiding op het heiligavondmaal van volgende week, als de Heer het geeft. Wat denk ik erover na, gemeente? Zoals de Heer Jezus dwars door de discipelen bleek heen te kijken, zo doet Hij dat ook bij Maria. Het is goed om je hart dan ook zelf zo voor de Heer open te leggen. Hoe is dat bij mij? Hoor ik nou bij die mensen die de Heere als de hemelse gastheer volgende week hier verwacht? Ik kan me voorstellen dat iemand dan zegt of denkt, daar lees je toch maar erg weinig van. Hoe mooi het allemaal is, het blijft toch alleen bij deze geschiedenis. Dat lijkt zo. Maar er is meer van te zeggen. Ik wijs op twee belangrijke gebeurtenissen in Maria's leven. De eerste lees je in Lucas 10. De Heer Jezus is ook dan in Bethanië. Martha is druk bezig met het verzorgen van alle dingen, terwijl Maria volgens de Heer Jezus het goede heeft uitgekozen. Zij zit aan de voeten van de Heer Jezus om zich in stilte te laten onderwijzen. Laat dat even op je inwerken. Dan hangt ze aan zijn lippen, zo diep als diezelfde liefde van nu, toen al in haar hart kwam. Toen werkte dat woord in haar leven op een voor mensen verborgen en onzichtbare manier. Gemeente jongelui, dan hoor je Gods stem met je hart. Herkennen wij dat diepe verlangen om zijn stem weer te horen? En daar gedurig in de stilte misschien zo mee bezig te zijn in je hart. Lezend in de Bijbel. Biddend en smekend om het werk van de Heilige Geest. Tweede. Maria is er daarna ook bij wanneer Johannes 11 haar broer Lazarus uit de doden wordt opgewekt. De Heer Jezus spreekt dan een van de zeven ik ben woorden. Ik ben de opstanding en het leven. En dan gelooft zij met haar hart, dit is de Heer Jezus. Dit is de Messias, die straks zal sterven, om ook mij het eeuwige leven te geven. Dan wordt het onderwijs van de Heer Jezus over zijn aanstaand lijden en sterven gezegend. Dat zag hij terug in de zalving van de Heer Jezus zojuist. Doden werden voor een begrafenis immers gezalfd. Die handeling wees niet alleen op een dankbare herinnering aan de overledene. Het was ook een symbolische handeling waarin het geloof in de overwinning op de dood doorstraalde. De Heer Jezus ging zichzelf tot de dood overgeven. En nu wordt hij door Maria gezalfd als een voorbereiding daarop, ten diepste als een geloofsdaad met het zicht op de dood en de opstanding van de Heer Jezus. En gemeente, zo gaat Maria in haar geloofsgang zonder woorden de discipelen met hun woorden zo ver voorbij. Ze heeft een zoveel duidelijker zicht op het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus dan de discipelen. Terwijl het dan zo troostvol is, de Heer Jezus heeft zijn leven voor Maria, maar ook voor deze discipelen, ondanks al hun ergernis en gebrek aan offerende en zelfverloochenende liefde. Hoe dat concreet in Maria's leven is gegaan, daarvan blijven veel dingen onbekend. Alsof de Heilige Geest daarmee ruimte wil geven aan een stukje vrijmacht en veelkleurigheid in het werk van de leiding van de Heilige Geest. Want die vrijmacht, die is er. Sommige van de kinderen van God worden geroepen van de moederschoot af of in de jonge jaren. Anderen worden op evangelische wijze getrokken wanneer een paar woorden van liefde al het werk van de wet verzwelgen. En zo iemand meteen tot Christus getrokken wordt. Anderen worden geroepen in het uur van de dood. Denk aan de moordenaar aan het kruis, terwijl de gebruikelijke manier die is van een voorbereidend werk van de wet, aldus Guthrie, in des Christens groot interesse. Dat werkt de Heere op zijn eigen manier aan, op het wonder door mensen in het doorleving van hun zonden en vervloeking, door het geloof te leren zien op het offer van de Heer Jezus, wat schoonmaakt van alle zonden. Gemeente, dat verlossende en dat bevrijdend evangeliewoord gaat mij dan insluiten. Kent u dat? Het woord wat eerst buitensloot, gaat dan insluiten, dit is nu ook voor mij. Want dat geloof, wat één maakt met Christus, is ten diepste het kenmerk van Gods genade, leven van mensen, ook vandaag. Gemeente, onthoud het. Dan ligt de echte rust en de werkelijke vrede in de aanneming van Christus door het geloof. En het blijkt uit deze vrucht. Ze heeft gedaan wat ze kon. Ze is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding van de begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepreekt, zal worden in de hele wereld zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Zelf kunnen we misschien niet voor waar houden. Woorden eraan geven kunnen we misschien niet, maar hierin stellen we ons dan gerust te weten en te voelen door deze genade van God, met het harte geloven en de zaligmaker lief te hebben. Bij de een is dat een sterk geloof en een sterke liefde. Bij de ander een zwak geloof en een zwakke liefde. Bij een volgende een verzekerd geloof en een bewuste liefde. En weer een volgende met een twijfelmoedig geloof en een wankelende liefde. Dat kan ontzettend verschillen. Wanneer het maar een waar geloof is, waardoor iemand met al zijn zonden niet meer zonder de Heer Jezus kan, dan geldt ons dat genadegeheim van Maria. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En de Heere wil volgende week onderwijs geven, meer zicht geven op dat wonderwerk van Gods genade. Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, we gaan afronden. De zalving te Betanië. Liefde. Ergenis. Het laatste onderwijs. Gemeente, Maria heeft gedaan wat zij kon. Uitgestorte liefde trekt de scheidslijn. Waar staan wij dan? Wanneer wij het werk van de Heilige Geest in ons eigen leven niet kennen, dan is de nodiging in eerste instantie niet tot het heilig avondmaal, maar tot bekering en geloof in een gekruiste zaligmaker. Opdat we desnoods in één week tijd een goddelijk recht om het heilig avondmaal deel te nemen ontvangen zullen. En misschien niet met woorden, maar dan met daden hem zouden eren die ons het leven geworden is. Want wanneer wij het werk van de Heilige Geest in ons eigen leven wel kennen, of we er nu met woorden stem aan kunnen geven of nu nog niet zo goed, net als Maria, dan geldt de nodiging volgende week aan allen die net als Maria het leven in eigen hand niet meer hebben kunnen houden. Die in alle nood en ellende tot hem de toevlucht willen nemen. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Doe dat tot mijn gedachtenis, want die hem dan zo eren, die zal hij eren. Amen. Tot sluit van deze dienst, Psalm 73 vers 12 en 13, zal dan gedurig bij u zijn. de gemeente gaat erheen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.